2 Timotheus 2. Dit hoofdstuk wijdt een belangrijk deel aan de afzondering. Paulus is al enkele tientallen jaren bezig geweest met zijn evangelie. Er zijn scheuringen geweest. Dwaalleringen zijn er gekomen van gnostici en anderen. Joodse predikers hebben het er moeilijk gemaakt en hebben velen misleid. Vervolgingen door de overheid. En we zijn hier beland, terwijl Paulus gevangen is, in een stadium van de christenheid waar al verval had plaatsgevonden. En daarom wekt hij Timotheus, zijn kind, dat wil zeggen kind in het geloof. Timotheus was dus een bekeerling. Hij wekt hem op om krachtig te zijn in de genade van Christus Jezus. En de boodschap die Paulus hem geleerd had, moest hij doorgeven aan anderen, aan trouwe mensen, die in staat waren om ook anderen te onderwijzen. Ergens anders zegt hij, de tijd is gekomen dat jullie al leraren hadden moeten zijn. Aan de andere kant is dat als je een leraar bent en je gaat de fout in, dat je een des te grotere verantwoordelijkheid hebt. En dan komen er drie dingen. Timotheus wordt opgeroepen om als een trouw soldaat te strijden, die helemaal toegewijd is tot zijn roeping als soldaat, in dit geval heilssoldaat. Hij wordt opgeroepen om een toegewijd atleet te zijn en een hardwerkende landman die als eerste van de vruchten mag eten. En zo hebben wij een roeping en kunnen we allerlei rollen vervullen, ook leraar, evangelist, herder enzovoort. Paulus heeft alle vertrouwen in Timotheus en houdt hem voor dat de Heer hem inzicht in alles zal geven. Dat wil zeggen alles wat op zijn pad zou komen in het bestuur van de gemeente, waar Timotheus ook een taak in had. En dan zegt hij, herinner u Jezus Christus en die opgewekt uit de doden. Ergens anders zegt Paulus, ik weet niemand onder u dan Christus gekruisigd, maar hier opgestaan. En dan zegt hij weer mijn evangelie. En het evangelie van Paulus, natuurlijk is er maar één evangelie, dat van de Heer Jezus, die zichzelf geopenbaard heeft aan mensen als Paulus en Petrus. Petrus hier op aarde en Paulus vanuit de hemel. Paulus kan zeggen mijn evangelie, omdat hij het evangelie predikt met op de achtergrond Christus als het hoofd en de kerk als het lichaam. En Petrus had een andere bediening. En hoewel hij gebonden was, Paulus, zegt hij met alle optimisme, het woord is niet gebonden. En inderdaad, we hebben het over het levende woord van de levende God. En daarom houdt Paulus vol om de willen van de uitverkorenen, opdat zij Christus Jezus mogen aantreffen, zou je kunnen zeggen, met eeuwige heerlijkheid. En inderdaad, als je je aan Christus onderwerpt, zal je heerlijkheid eeuwig zijn. En dan zegt hij, het woord is getrouw. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. En Paulus verlangde ernaar om bij de Heer Jezus te zijn. Hij zegt ergens dat het beter is voor hem om nog op aarde te blijven vanwege de gelovigen die hij moet helpen. Maar zelf zou hij graag ontbonden zijn met Christus, want dat is veel beter. En als we volharden, zullen we ook meeregeren. Maar als we hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. En toch, als we ontrouw zijn, blijft hij getrouw, want hij kan zichzelf niet ontkennen. En dat is mooi. Hoeveel christenen lopen niet vast en komen niet verder? Maar hij blijft getrouw. En hij blijft getrouw aan wat hij ons gegeven heeft. Ook al lopen wij vast en blijven stilstaan. Hij blijft getrouw ook in wat hij ons gegeven heeft. En daar wil hij ons in blijven gebruiken. En dan houdt hij Timotheus voor dat die mensen moet leren om geen woordenstrijd te voeren. Want dat is totaal niet nuttig maar zorgt dat gelovigen omvergeworpen worden zelfs. En hoeveel twistpunten kan je niet bedenken? Is Christus nou op donderdag of op vrijdag gekruisigd? En wat betekent het dat hij de gevangenschap heeft gevangen genomen? En is hij nu in de Hades geweest of niet? Of is het alleen maar het graf geweest? Er zijn allerlei twistpunten mogelijk waar mensen ruzie over maken, maar dat moet je juist niet doen, dat moet je vermijden. Zegt hij, je moet ervoor zorgen dat je beproefd bent, dat je geschikt bent. En zo moet je je aan God wijden. Je moet alle ijver daarin beoefenen. Een werkman, ja, we hebben dus de soldaat gehad, de atleet, de landman. En hier heb je de werkman, die niet beschaamd hoeft te zijn, maar die het woord der waarheid recht snijdt. En dat doet me denken aan David die zegt, als er een verkeerde weg bij mij is, een weg van afgodendienst, beproef me dan en leid me op de eeuwige weg. En de rechte weg leidt naar het Jeruzalem dat boven is, ons aller moeder. En dan waarschuwt hij ook dat de dwaalleer als de kanker zal voortwoekeren. En dat hebben we door de hele geschiedenis gezien, dat er allerlei dwaalleer altijd is geweest. En in onze tijd, terwijl het humanisme van de reformatie de verlichting is geworden, en de verlichting op een gegeven moment de moderne kunst, en de moderne kunst de godslastering. En hier waren mensen die het beweerden dat de opstanding al had plaatsgevonden. En zo zijn er ook dominees die beweren, of die hebben beweerd, dat de Heer Jezus niet echt gestorven was, of dat hij wel gestorven was, maar dat die discipelen zomaar iets bedachten, dat hij als het ware aan hen verscheen. Dus er zijn er allerlei dwaalleringen die de echte opstanding verloochenen en ontkennen en ontkrachten. En dat is nou juist het fundament van ons geloof, dat Christus uit de doden is opgestaan en dat hij Heer is. De Heer der Heren en de Koning der Koningen. Dat is het fundament van ons geloof. En dan zegt hij in vers 19, het vaste fundament staat. Namelijk met dit zegel, dat de Heren de zijne kent. En laat ieder die de naam van de Heren aanroept, zich afkeren van ongerechtigheid. En hier heb je de afzondering. Hier komt het. Al die rollen die wij spelen, hebben als doel dat we ons wijden aan de Heer Jezus. Om in hem te groeien, opdat onze vreugde vervolmaakt zal zijn. Wij hoeven geen treurende mensen te zijn, tenzij dat we getuchtigd worden als Job. Maar als het goed is, is dat tijdelijk en komt daarna de vreugde en de vruchten. En dan komt hij met een lange allegorie, namelijk dat de christenheid een huis is met allerlei vaten van goud, van zilver, maar ook van hout en klei. En we moeten ons afzonderen van vaten tot oneer, die voor vieze dingen gebruikt worden. En inderdaad, er zijn christenen die er echt een potje van maken. Niet alleen in hun handel en wandel, maar ook in hun leer en in hun associaties. In hun onderling verkeer met mensen die een bederfelijke invloed hebben. Maar als je je afzondert of reinigt, staat er eigenlijk, van dit soort oneerbare mensen, dan word je een vat bereid tot eer, geheiligd en nuttig voor de meester. De huismeester zou je kunnen zeggen, de heer des huizes. Bereid tot alle goed werk, of geschikt voor alle goed werk. Toegerust, kan je beter zeggen, tot alle goed werk. En dan zegt hij dat hij de begeerlijkheden van de jeugd moet ontvluchten. Hij is waarschijnlijk een jaar of 40 geweest en hij moet de begeerlijkheden van de jeugd ontvlieden. En wat zijn de begeerlijkheden van de jeugd? Bijvoorbeeld masturberen, porno kijken enzovoort. Vieze moppen vertellen. De jonkheid is ijdelheid, zegt Salomo. En dat moet hij ontvluchten en hij moet gerechtigheid, geloof, liefde, vrede najagen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Weer afzondering dus. En inderdaad, wie zijn onze vrienden? Met wat voor gelovigen gaan we om? Heel belangrijk. Laten we ons afzonderen, maar dat niet overdrijven. We moeten niet sectarisch worden. En we kunnen niet uit de wereld gaan, dat is duidelijk. Dat zegt Paulus ook ergens. En dan gaat hij verder. Net zoiets als dat hij zei dat je twistzaken en ruzies moet vermijden. Moet je ook dwaze en ongeleerde vraagstukken moet je vermijden. Want die bezorgen alleen maar ruzie. En een knecht van de Heer behoort niet ruzie te maken, maar zachtmoedig te zijn voor allen. En hier heb je dus weer een andere rol, namelijk knecht van de Heer. En zo iemand moet kunnen leren, moet het kwade kunnen verdragen en in zachtmoedigheid hen die weerstand bieden onderwijzen en terechtwijzen. Want wellicht zal de Heer hun bekering geven. En dat wil niet zeggen dat ze niet bekeerd zijn voor de eeuwigheid, maar ze zijn misleid. En daar hebben ze bekering voor nodig. Bekering tot kennis van de waarheid. En opdat ze nuchter mogen worden uit de strik van de duivel, waarin ze gevangen zijn om zijn wil te doen. Hoe erg is dat, dat er christenen zijn die gevangen zijn in de strik van de duivel om zijn wil te doen. Laten we daarom waken, nuchter zijn, bidden, opdat we niet in verzoeking komen en de wil van de Heer Jezus mogen doen. En dat was dan hoofdstuk 2.